We gaan verder. We gaan als derde punt. We zijn bezig met eigenlijk het punt van God ontmoeten in tegenslag. En we gaan het voor nu hebben. En dat zal ook het enige zijn waar we mee bezig gaan. Over Romeinen 5. En Romeinen 5 is 1 tot 11 gaan we lezen. En daarboven kunnen we zetten van tegenslag naar hoop. En daar vinden we eigenlijk dat vindt u ook op het achterblad terug van uw teksten. Romeinen 5. Daar vind je een, als het ware, bij wijze van spreken een soort van stappenplan of een proces terug. Ja, hoe bepaalde dingen, hoe tegenslag uiteindelijk kan gaan leiden tot hoop. Hoe dat uit mag werken. En ik vond dat wel heel erg mooi. En ik wilde daar nog wat extra aandacht aan besteden. En laten we eerst maar eens even gaan kijken wat er in Romeinen 5 vers 1 tot 11 staat. En we behandelen in feite vers 1 tot 6, maar we lezen wel even het hele stuk, omdat het is gewoon handig om de context te lezen. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nou, tot zover. Ja, en dan gaan we eens even die versen even langslopen. En dan gaan we eerst naar het eerste vers. En boven het eerste vers, daar vinden we de rechtvaardiging terug. Dat kun je ook op het blad zien, hè? De rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus, hè? Want dat is wat er staat. Dat hoef ik u ook niet meer uit te leggen. Dat is bekend. Als ik dat nog niet na al die jaren zou weten, of u moet hier nieuw zijn, dan kan ik me voorstellen. Hè? En eigenlijk is dat zoveel als ons wankele geloof, hè, mag inhaken op het volkomen geloof van Christus. Je zou het kunnen vergelijken met een gammele caravan die je achter een Tesla hangt. Hè? Zoiets. Zonder batterijen. Ja, dus daar mag het op inhaken. En het feit is dat het met rechtvaardiging zo is, dat je uiteindelijk weer in de juiste positie ten opzichte van God geplaatst wordt. Dat is wat rechtvaardiging betekent. We stonden in de verkeerde positie ten opzichte van God. We waanden ons, hè, als mens zijn in de hof van Ede God. We wilden als God zijn. We zijn buiten de hof gezet. Maar door Christus worden we weer in de juiste positie gezet tegenover God. En we dienen niet meer onszelf. En we dienen ook geen aardse heer meer. Want dat is eigenlijk waar hier verkapt naar verwezen wordt. Want wat in dit vers staat eigenlijk, in vers 1, is, we hebben vrede bij God. We zijn weer in de juiste verhouding tot God geplaatst. En dat is gebeurd door onze Heer Jezus Christus. Door onze Kyrios Jezus Christus. Niet Kyrios de keizer. Dit is een brief aan de Romeinen. En Kyrios werd voor de keizer gebruikt. Maar door onze Heer Jezus Christus. Nou, en dit plaatst ons uiteindelijk allemaal, hè, in een situatie zoals je zou kunnen beschrijven van geestelijke bevrijding. We zijn uiteindelijk geestelijk ook vrijgemaakt. Je mag ook geestelijk vrij zijn van de tijdgeest van deze tijd. En wat hebben we vanochtend gezien? Wat zie je in die tijdgeest staan? En die tijdgeest die zegt van je moet je geluk zoeken, je moet gezondheid zoeken. Dat is het hoogste doel. Maar wij hebben maar één hoogste doel, en dat is Jezus Christus dwars door alles heen dienen. En dat kan zelfs betekenen dat je dat doel het beste kan bereiken als je ellende treft. Maar goed, over die bevrijding. We zijn dus bevrijd. We zijn dus geestelijk bevrijd. En dan denk ik terug aan, of dan denk ik aan Colossenzen 1 vers 13, waar dat dan ook staat. Staat op het stensel. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nou, dat brengt natuurlijk al die hemelse zegeningen met zich mee. Efeze 1, u ook wel bekend. Het hemelburgerschap, hè, zoals we dat in Filippenzen tegenkomen. Je krijgt een andere identiteit. Je krijgt de identiteit van Christus. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Ja, en in geestelijk opzicht krijgen de dingen in ons leven dan ook een betekenis die heel anders is. En die soms ook vaak haak staat, hè, als hoe ongelovigen dit ervaren. Hè, als waar we het ook al eerder over hadden. Ja, feesten om maar niet aan de dood te hoeven denken. En Paulus beschrijft dat ook in 1 Korinthe 15. Ja, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Hè? En dat beschrijft hij dan niet als opdracht aan de gelovigen. Maar ja, stel dat Christus niet uit de dood is opgestaan. Ja jongens, dan kunnen we maar best lekker gaan zuipen en drinken. Ja, maar dan heb je ook een begrafenis met alleen herinneringen. Want dat is het dan, hè? Dan haal je alleen maar herinneringen op. Maar dan heb je geen toekomst. Dan heb je geen hoop. Dan gaat het alleen op wat iemand is geweest. Maar niet wat zo iemand mag zijn in Christus. En wat hij nog mag blijven zijn. Omdat hij met de Heer verenigd is. Dus de zaken veranderen. We hebben het vanochtend ook al gehad. Je gaat met andere ogen kijken. Nou, we gaan daarvoor ook even naar 2 Korinthe 4. Die mag u opzoeken. Mag u even het touwtje bij, als u dat heeft, bij 2 Romeinen 5 houden. We gaan naar 2 Korinthe 4. Daar vinden we daar ook wat over terug. 2 Korinthe 4 vers 7. Vers 7 tot 12. Nou, we lezen tot en met 14. Moeten we vers 14 wil ik er ook bij hebben. En daar begint het mee. Maar wij hebben deze schatting aardekruiken. Wat is die schat? Nou, die vinden we in vers 6 terug. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. God heeft in onze harten geschenen tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. We hebben de kennis van God, we hebben kennis aan God, we hebben kennis van God, we hebben kennis aan Jezus Christus en ook kennis van Jezus Christus. En dat is wat in ons hart leeft. En dat is wat onze identiteit bepaalt. En dan, ja, in wezen ben je uiteindelijk als gelovige meer een kind van God, ten diepste, dan dat je een kind van je ouders bent. Dat wil niet zeggen dat je moet kiezen tussen beiden. Ik heb wel eens mooi in een boek ook gelezen van nee, eigenlijk moet je je leven als een prioriteitenlijstje zien. En als eerste prioriteit staat altijd God. En daarna mag de rest volgen. Dus je mag nog wel genieten van je relatie tussen man en vrouw, want God heeft dat ook gewoon gegeven. En mag ook wel genieten van, als je, van je kinderen, van je kleinkinderen. Maar boven alles hoort God te staan. Dat is wat, hè, daar ligt onze identiteit. We hebben dus deze schat in aardevaten, kruiken, opdat de alles over de treffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nou, daar zie je dus ook, hè, het licht dat schijnt in je hart. We zijn geestelijk bevrijd. Hè, wat we vanochtend ook zeiden, wij zijn in God, God is in ons. En het is ook de kracht, we leven ook uit de kracht van God, uit Christus identiteit. En dan zie je dat dingen anders worden en in een ander perspectief komen te staan. Want Paulus zegt, wij worden in alles verdrukt. We hebben het als volgelingen van Jezus Christus die het evangelie verkondigen. We worden verdrukt, we hebben het zwaar. Maar we zijn niet in het nauw gebracht. Want, denk even terug aan het voorbeeld van die vurige oven. Waarin die vrienden gebonden gegooid werden. Maar ze ongebonden rondliepen. Of waar Paulus dan over zegt, het evangelie is niet gebonden. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, ja, over misschien wel alles wat hier gebeurt. Ja, natuurlijk kun je soms twijfel hebben waarom dingen gebeuren, hoe het met de toekomst gaat, hoe het hier in de samenleving gaat, hoe er met je omgegaan wordt. Maar uiteindelijk zijn we zelf niet vertwijfeld. Nee, omdat we om één ding doen, we vertrouwen rotsvast op de Heer Jezus Christus. Dat is waar we iedere keer naar terug mogen gaan. Dus dan kun je twijfelen, accepteer dat van jezelf, maar ga dan terug naar datgene waar je niet over hoeft te twijfelen en dat is Gods liefde voor ons. Ga op die basis staan. Ga op dat fundament staan. Zo kun je dat wel zien. Ga op dat fundament staan. Ga op dat geloof staan. Wij worden vervolgd. Ja, maar niet verlaten. Hey, denk aan Corrie ten Boom. Die werd vervolgd. Maar niet verlaten. Want ze had God in de gevangenis nog nooit zo dichtbij meegemaakt. Nou, dat had Paulus ook. En als Paulus en Corrie ten Boom dat hadden, dan mogen wij het ook hebben. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen. Misschien letterlijk. Maar niet ten gronde gericht. Nee, want onze identiteit is in Christus. En die is onaantastbaar omdat onze harten en gedachten in Christus Jezus behoed worden. Ook al tref je dementie, vergeetachtigheid of wat dan ook. Dat staat vast. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Ja, omdat ze de kans hadden die apostel om omgebracht te worden. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. We waken ons leven voor Jezus Christus. We vinden het evangelie zoveel waard dat het kostbaarste wat wij als mens van onszelf hebben, daarvoor in de waagschaal willen stellen. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, omdat we ons leven wagen, maar het leven aan u, omdat we het waard vinden, zegt Paulus hier, om jullie, hè, Corinthiërs, het evangelie te verkondigen, zodat jullie het eeuwige leven hebben. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. En dan gaan we naar vers 14, wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dat is het, daar hou vast. Dat is de troost. Paulus zegt in feite, ik kan hier alles verliezen om Christus wil, omdat ik alles zal winnen, omdat ik zal opstaan uit de dood. Nou, dat is het. Dat is die vrede die je hebt bij God. Dat is die rust die je mag hebben. En dat is dan ook hoe je de dood, hè, met rust in de ogen aan kan kijken. Omdat je weet dat je dwars door de dood heen door Christus in hemelse heerlijkheid getrokken wordt. Nou, dat is uiteindelijk wat die rechtvaardiging van het geloof geeft. Goed, we gaan naar het tweede vers van Romeinen. Dan gaan we weer terug naar Romeinen. De rechtvaardiging en eigenlijk alles wat erbij zit. En we hebben eigenlijk over vers 2 ook al wel wat gezegd, maar laten we het nog eens even lezen. Door hem, door Jezus Christus, hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Je zou kunnen zeggen, we hebben de toegang door Jezus Christus. En dat kun je eigenlijk wel vergelijken als tot een koninklijke bruiloft zoals je in de evangelie ziet. En als het ware is dan Christus de lakei die ons door zijn verzoenend bloed bij de ingang dat juiste bruiloftskleed geeft, waardoor we bij God gebracht kunnen worden. En dat bruiloftskleed krijg je zelf, want als we zelf ons kleed moeten gaan wassen. Ik was laatst of van de week. Ik zei van ja, ik moet toch een paar. Ik had van die witte t-shirts. Je kent dat misschien wel. En als je die een tijd hebt, dan kun je wassen wat je wil. Maar het wordt niet meer schoon. Nou, dat is eigenlijk met ons eigen kleed dat we hebben ook. Zo van zonder bevlekt, dat krijg je niet meer schoon. We krijgen van Christus een nieuwe, hoef je niks voor te betalen. En zo mag je tot God gaan. God plaatst ons weer in de juiste verhouding tegenover. Christus plaatst ons weer in de juiste verhouding tegenover God. Nou, en dan mag je ook nog staan in de genade. En dan mag je zeggen van ja, dat is uiteindelijk een onaantastbare positie. Een onaantastbare positie. En dan denk ik ook wat, dat gaan we niet helemaal lezen, maar wat in Romeinen 8 staat, dat is wel bekend. Hè? Romeinen 8, 33. Wie zal de beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. He, nou ja, en dan gaat het door. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? We lezen hem toch maar even voor. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. En natuurlijk gaat dit over gelovigen die vervolgd worden omwille van het geloof. Maar het is ook voor gelovigen geldt het in alle situaties, wat je ook gebeurt. Zoals geschreven staat, want om u het wil worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Duidelijk gaat dit over hè, geloof, mensen die door het geloof vervolgd worden. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ja, wie had kunnen bedenken dat Jezus Christus toen hij aan het kruis hing een overwinnaar was? Wie had het kunnen denken? Ja, dat kon alleen, dat wist niemand. Hij wist het alleen zelf dat hij zou opstaan. Hij zei ook tegen die andere misdadiger aan het kruis: Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar dat wisten de anderen nog niet. Wie ziet ons als gelovigen als overwinnaars? Wie ziet een kankerpatiënt die op sterven ligt als overwinnaar? Ja, wie ziet iemand die geestelijk gehandicapt is, maar die toch in Jezus Christus gelooft als een overwinnaar? Wie zag de vervolgde gelovigen als overwinnaars? In Christus ben je het wel. De waarheid krijgt in Christus een andere betekenis. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wij worden door alles heen, door alle tegenslag, door alle pijn, door alle lijden heen, worden we vastgehouden. Dat is wat we mogen weten. Nou, en daarbij, dat hebben we eigenlijk net al gezegd, hè, hebben we natuurlijk ook een geweldig uitzicht. Namelijk, zoals dat ook in Titus 2 vers 13 wordt verwoord. Titus 2 vers 13 staat ook op het stensel. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ja, dat is wat we mogen weten. En dat is wat we mogen zien. En dan staat er dan vervolgens nog, in vers 2, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En roemen betekent hier zoveel als, dat vond ik wel heel erg mooi om dat te ontdekken, zich met lofprijzing verheugen. Zich met lofprijzing verheugen. Dus ondanks alle tegenslag verheug je je met lofprijzing, omdat je weet wat er in het verschiet ligt. Omdat je weet, zoals ook vaker in de Bijbel staat, dat je loon in de hemel ligt. Omdat je weet ook dat God misschien juist wel door al die tegenslagen heen in je wil werken. En dan gaat het verder. Van toegang tot, we kijken even naar het schema, de rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Dat komt omdat we de toegang tot de Vader hebben door genade. En dan roemen we vervolgens ook in de hoop op de heerlijkheid. En dan vervolgens zie je dat tegenslag uiteindelijk een hemels perspectief krijgt. We roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat je uitziet naar die vereniging met Christus in heerlijkheid. En dan zie je dat de tegenslag een hemels perspectief krijgt. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, die eerste drie dingen, dat vormt het fundament. Rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Daardoor hebben we toegang tot de Vader en dat is op basis van genade. En daardoor mogen we roemen in de hoop op de heerlijkheid. Ons leven krijgt een ander perspectief. Het eindigt niet met de dood, maar er is leven na dit leven. En vanuit die gedachte krijgt tegenslag een ander perspectief. Krijgt het zelfs een hemels perspectief. Want dat lezen we dan in vers 3. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. We roemen ook in de verdrukkingen. Wat doen we in de verdrukking? We verheugen ons met lofprijzing in de verdrukkingen. Verheugen ons met lofprijzing in de verdrukkingen. Nou, weet je wat het eigenlijk is? Kom je toch weer eigenlijk bij op het punt dat we vanochtend zeiden. Ja, naar de mens gesproken wil je het niet. Maar verdrukking krijgt dus in Bijbels opzicht een heel andere betekenis. Kijk maar eens ook mee in Handelingen 16, vers 23 tot 25. Staat op het stensel. En dan zien we dat Paulus gevangen is genomen in Filippi. En dat hij het daar niet fijn heeft. Hij is daar met een stok geslagen. En dan leest het volgende over. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden. Met de stok op de rug was kapot geslagen. Ja, dan ga ik lopen kermen, wat heb ik een pijn. En misschien nu ook wel. Wierpen zij hen in de gevangenis. En geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaren, waken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerken, de diepste, de donkerste. Er is geen licht, het is donker. In letterlijke donkerheid verkeren ze. En met een kapotgeslagen rug. Met dat ze niet weten wat hen te wachten staat. Want in die kerken werd je opgeborgen tot je vonnis geveld werd. En dat was vaak de doodstraf. Dus de doodstraf hing boven hun hoofd. Ze hadden een kapotgeslagen rug. En ze zagen het daglicht niet. En dat was vies in zo'n kerken. Nadeel is ook nog van, als je in zo'n kerken zit, ja, eten en drinken kreeg je niet. Dat moest de bekende aan jou komen brengen. Moest je daarin ook maar eens afwachten of dat zou gebeuren. Hij wierp hen in de binnenste kerken en hij zette hun voeten vast in het blok. En dan staat er dan op een gegeven moment, omstreeks middernacht, ja, wat gaan Paulus en Silas dan doen? Dan gaan ze bidden en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Eerst gaan ze bidden. Door die bidden krijg je de vrede van God. En vanuit die vrede van God kunnen ze lofzangen zingen. Terwijl hun lot onzeker is, terwijl ze een kapotte rug hebben. En daarmee geven ze vervolgens ook nog een getuigenis. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die gevangenschap van hen, die heel na was, droeg er ten goede toe bij dat aan de gevangenen het evangelie werd verkondigd. Nou, dat is wat je hier dan terugziet. Hè? En dat niet alleen, maar we roemen in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Nou, bij Paulus was het dus letterlijk, hè, als je het hebt over roemen, zich met lofprijzing verheugen. Dat is wat er gebeurt. Nou, en die verdrukking die werkt volharding, brengt volharding teweeg. Volharding kun je ook vertalen met standvastigheid. Hè? De verdrukking hebben we hier in het schema vertaald met tegenslag. Nou, tegenslag leidt uiteindelijk tot standvastigheid. En hoe gebeurt dat? Nou, dat gebeurt uiteindelijk gewoon door Gods geest. Kijk maar eens even mee in Colossenzen 1 vers 11. Die had ik verder niet op het stencil staan, maar even opgezocht worden. Colossenzen 1 vers 11. Daar zien we dat ook terug. Die standvastigheid. Ook wel volharding genoemd. Dat komt door de innerlijke werking van Gods geest. Colossenzen 1 vers 11. Terwijl u met alle kracht, en dat is van de geest afkomstig, bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En er staat om met blijdschap, ja, zich met lofprijzing verheugen, om met blijdschap in alles te volharden, in alles standvastig te zijn en geduld te oefenen. Ja, maar rustig in zekere zin soms af te wachten. Paulus kon niet anders toen hij in de blokken vast zat. Af te wachten. Je handen aan of je leven in handen van de Heer geven. En weten dat wat er ook gebeurt, ja, je geestelijk al bevrijd bent. En dan denk ik ook aan Corrie ten Boom, die toen ze hoorde dat haar vader overleden was, die was als een zwakke gezondheid, dat ze zei, ja, papa heeft de bevrijding al meegemaakt. Wij wachten nog op de bevrijding. En dat is de zaken in een ander perspectief zien. Tegenslag leidt tot standvastigheid. Dan gaan we naar het vierde vers van Romeinen 5. Het vierde vers. En de volharding, ondervinding. De standvastigheid bewijst de echtheid van het geloof. Dus als je onder moeilijke omstandigheden toch nog vasthoudt aan het geloof, dan bewijst het dat je geloof echt is. Moet je eens voorstellen dat je de keus krijgt of je kiest voor de islam of je wordt gedood. Als je alleen jouw eigen leven lief is, en dan kies je voor de islam. Maar als je zegt van, nou, ik hou aan Jezus Christus vast, dan is er een kracht in jou die jou helpt om jouw eigen leven af te leggen ten gunste van het geloof, omdat je gelooft dat God je uit de dood zal doen laten opstaan. Nou, en zo wordt dan de echtheid van het geloof bewezen. Als je bereid bent om voor dat geloof verdrukkingen te lijden. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind je in 2 Korinthe 8 vers 2. 2 Korinthe 8 vers 2 staat op het stencil. Staat dan namelijk dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun, het zijn de Macedoniërs, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Die Macedoniërs werden vervolgd. Ze waren al arm. En in die armoede hebben ze nog geld gegeven om de gemeente in Jeruzalem te steunen. Dat doe je niet als je alleen aan jezelf denkt. Dat doe je alleen als je een andere identiteit dient. Namelijk de identiteit van Christus. En Christus die zegt van, jouw schat ligt in de hemel. en niet hier op aarde. Dan kun je dus zelfs tenminste van moeilijke omstandigheden nog dienstbaar zijn aan anderen. Dat is wat we hier zien. Dan geef je jezelf op, maar dan volg je Christus. Ja, dat is wat we hier terugzien. In dat opzicht is ook nog aardig. Dat heb ik niet opgeschreven, maar ook naar Hebreeën 11 vers 34 te gaan. Hebreeën 11 vers 34. Petrus vers 35 trouwens. Die bedoelde ik verkeerd opgeschreven. En dan halverwege vers 35 van Hebreeën 11. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Ze stierven liever in ellende dan dat ze zouden blijven leven, omdat ze dan een betere opstanding zouden krijgen. Nou, zo zie je, hè? Standvastigheid bewijst de echtheid van het geloof. En hoe meer je dan ook vasthoudt aan het geloof in lijden, hoe meer je ook mag gaan merken dat dat geloof echt is. Hoeveel waarde je er ook aan ontleent. Nou, dan gaan we naar de volgende regel in Hebreeën 5. Daar staat dat en de ondervinding en de beproefdheid, zou je ook kunnen zeggen, hoop. De echtheid van het geloof leidt tot hoop. Echtheid leidt tot hoop. En dat zie je dan op een gegeven moment ook wel terug bij die gevangenbewaarder, die Filippi. En met te weten dat als Paulus daar in de kerk hem samen met Silas gezongen heeft, dat er een aardbeving komt. En die gevangenbewaarder heeft natuurlijk dat getuigenis ook wel meegekregen van Paulus. En die wil zichzelf wat aandoen en dan zegt hij tegen Paulus, wat moet ik doen om gered te worden? En die ziet dus bij Paulus iets waarvan hij denkt van deze man, onder deze omstandigheden, met deze houding, met deze getuigenis van het geloof, dat is iets wat ik ook wil hebben. En Paulus geeft hem dan op hoop en hij laat zich met zijn gezin dopen en die man, ja, die pleegt geen zelfmoord. Echtheid leidt tot hoop. Denk ik ook wat Paulus nog eens een keer zegt in 1 Korinthe 1 vers 9. Staat ook op het stemsel. 1 Korinthe 1 vers 9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef. En dat had ermee te maken met een vermoedelijke gevangenschap die hij in Efeze had. We weten dat niet zeker. Ja, we hadden voor ons eigen besef het dood van onszelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Die de doden opwekt. Dus het feit dat je een doodvonnis krijgt, zegt Paulus, ja, dat vertrouw ik dus niet op mezelf, maar op God. Ik moet in staat zijn om mijn leven af te leggen ten gunste van het evangelie. Nou, dat gaat wel heel ver, hè. Ik weet wel, ooit was er zo'n boek, en dat was iemand die had kanker gehad. Die was er weliswaar van genezen. Maar hij zei van, ja, het is voor mij zo zegenrijk geweest. Ik heb daarin God en Christus zo erg leren kennen. En dat heeft me zoveel geestelijke rijkdom gegeven, dat wat mij betreft die kanker terug mag keren, als ik daardoor Christus nog beter leer kennen. Ja, het is bijna masochistisch, hè, om te noemen. Ja, de wereld snapt het niet. Ja, vanochtend zei ze dan in zo'n eetgelegenheid, zegt, ja jongens, gezondheid, dat is toch het belangrijkste wat er is. Ja, dat is leuk, maar uiteindelijk raak je het kwijt, uiteindelijk ga je helemaal dood. Deze man die had een hele andere ervaring. Had juist een diepste moment van geluk, en dan niet menselijk geluk, maar hemels geluk, had hij toen hij zo ziek was. Echtheid leidt tot hoop. Echtheid leidt tot hoop. Als ik merk dat mijn geloof echt is, dat het onder zware omstandigheden vasthoudt, dan geeft dat hoop. Job hield ook vast aan God in zijn geloof. In zijn lijden. En uiteindelijk mocht hij daardoor weer hopen. Nou, zo vinden we dat hier terug. We gaan naar het vijfde vers. Vers 5. Daar lezen we dan. En de hoop beschaamt niet. De hoop stelt niet teleur. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort, uitgegoten is. Als een kruik wordt leeggegooid. Je zou kunnen zeggen als een kruik met water. Bij wijn mag ook, is ook lekker. In onze harten uitgegoten is door Heilige Geest. Die ons gegeven is. De hoop is uiteindelijk verankerd in de Geest. Je ziet ook dat in Efeze 1... Het gaat het over de Heilige Geest van de belofte. God ons beloofd heeft om erfgenamen te zijn. En door die geest worden wij bepaald wat onze hoop is. Wat gebeurt er nu? En dat vind ik eigenlijk wel een interessant gegeven. Op het moment dat je goed gaat in je leven, willen we als mensen nog wel eens geneigd zijn om niet zo met God bezig te zijn. En dan ga je steeds meer op de materiële zaken richten. Ja, en die geest, dat wordt dan hooguit nog een waakvlammetje in je leven. Maar die geest die wakkert de hoop in ons aan. Dus dan ga je ook dus niet meer bezig met het toekomstige leven. En als je je dan tegen zit een keer. Dan ga je je niet meer richten op het feit dat je een hemelburger bent. Dat je erfenis in de hemel ligt. Dat je schatten in de hemel liggen. Maar dan ga je je druk maken om alles wat je hier op aarde kwijtraakt. Je spullen, je bezittingen. Je huis, je woning. En dan wordt dat een heel belangrijk ding. Dan ga je daarvoor leven. En dan ga je daarvoor werken. En dat gebeurt er als je die geest niet voedt. Als je die geest geen brandstof geeft. Als je niet de Bijbel opent. Als je niet in gebed tot God gaat. Als je niet over dingen ook nadenkt. Dat is ook belangrijk. Nadenken, mediteren over de dingen van de Heer. De hoop beschaamt niet. Het is verankerd door de geest. En we zullen niet bedrogen uitkomen. En als je die echtheid wil voelen, dan is het belangrijk om dat aan te wakkeren. En we hadden het er nog net nog over. Ja, goed, jullie zijn natuurlijk allemaal wel op leeftijd. Maar het is zo mooi wat er in Prediker staat. En volgens mij de vorige keer ook over gehad. Dat er staat, denk aan uw schepper in uw jonge jaren. En eigenlijk is het zo van, wil je de basis leggen voor je geloof. Om het tegenslag om te gaan, moet je daar al jong mee beginnen. Sommigen zeggen, ja, nou ben ik nog jong, nou heb ik geen probleem, nou heb ik het hier niet nodig. Nee, maar vergelijk het maar met Jozef, met die graanschuren. En die 7 jaren. Er werden eerst 7 vette jaren aangekondigd, daarna 7 magere jaren. En wat deed Jozef in die 7 vette jaren? Nou, dan gingen ze niet feesten en beesten. Nee, Jozef was verstandig. Hij zei, we gaan sparen. We gaan sparen voor die magere jaren. Zodat we dan kunnen overleven. Nou, als je nu goed hebt, investeer dan juist in je relatie met de Heer. Juist om steeds meer geworteld te gaan staan in die genade. Want er kunnen periodes van tegenslag komen. Dan kan je het zo nodig hebben om terug te vallen op die basis van de genade. We zullen niet bedrogen uitkomen. Wat is de basis hiervan? Nou, dan moest ik denken aan Psalm 22 vers 5 tot 7. De stem staat hier verkeerd. Die staat hier als Psalm 25. Stiep fout. Wat is Psalm 22 vers 5 tot 7? Nou, u weet allemaal, dat is de Messiaanse psalm. Die ook begint met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Christus die aan het kruis het uitriep, omdat hij door God verlaten was, omdat hij eenzaam was. Waarop staat dat zijn klederen verdeeld werden. Het enige bezit wat hij nog had, werd hem bij leven als aasgieren, werd dat verdeeld. Dat is overigens ook wel mooi. Ik heb de laatste tijd de Matthäus gelezen. Misschien weet u het al lang hoor. Maar Matthäus is, en dat merk je ook in de Matthäus Passion van Bach. Die draaide daar het eerste stuk gisteren op de begrafenis van Gert. En nu zei mijn oudste dochter, die zei, wat een verschrikkelijke deprimerende muziek. Ik zei, nou je hebt het goed verwoord. Want die hele Matthäus Passion, het hele Matthäus Evangelie, hoe het lijden beschreven wordt, is een en al diep bedroevende ellende. Dat is, je gaat, daar word je inderdaad depressief van. Als je vanuit die optiek, dat lijden van de Heer Jezus leest, diep en diep triest. Nou, op Psalm 22 wordt daar natuurlijk ook geciteerd. Nou, wat staat er in Psalm 22, vers 5, vers 7? Op u hebben onze vaderen vertrouwd, op God dus. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zijn gered. U hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. De hoop maakt niet beschaamd, omdat ze op God vertrouwd hebben. En waar ligt dan de basis? Nou, eigenlijk weet je het wel, want in Psalm 22 is enorm christocentrisch. Maar ik heb even die tekst ernaast gezet. Maar ik ben een worm en geen man. En smaad van mensen en veracht door het volk. Ja, dat vertrouwen en het niet beschaamd zullen worden. Dat vinden we terug in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Als God zijn zoon voor ons liet sterven. Als hij het kostbaarste gaf wat hij had. Dan kunnen we toch wel zeker weten datgene dat wat God belooft. Dat hij dat ook waar zal maken. Want anders zou hij het offer van zijn eigen zoon te grabbel gooien. Dat is dat we eruit kunnen leren. Nou goed, de hoop beschaamt dus niet. En het bewijs daarvan, we gaan weer terug naar Romeinen 5. Het bewijs daarvan is de liefde van God. Die door de kracht van Heilige Geest overvloedig in ons is uitgegoten. En dan moest ik ook denken aan van ja, dat is net als het bloed van het verbond. Zoals er onbeschreven staat, dat voor velen vergoten is tot vergeving. Ook dat is overvloedig vergoten. Gods liefde is overvloedig, maar het bloed van het verbond is ook overvloedig vergoten. En die liefde van God is in onze harten uitgegoten door, en er staat er letterlijk Heilige Geest. De kunt u weglaten. Het is de kracht van Heilige Geest, waardoor die liefde van God in onze harten gegoten is, die ons gegeven is. Dat is de troosten. En met die troost, volgens mij hebben we dat de vorige keer ook een tekst over gelezen uit Korintië. Met de troost waarmee wij getroost worden, mogen we ook anderen troosten. En die wil ik toch een keer lezen. 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1. Vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking. Ja, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. En die vertroosting krijgen we door de Geest. De Geest is de trooster. En dat doet God door juist in het lijden ook te laten blijken. Maar kind, ik heb je lief. En die liefde heb ik je laten zien om door mijn zoon naar deze aarde te sturen. Die hetzelfde lijden heeft geleden als dat jij nu moet lijden. En dan nog veel meer. Die ons troost in al onze verdrukkingen. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn. Die troost, met die troost mogen we aan anderen uitdelen. Zoals je zag bij Job. Job ging bidden voor zijn vrienden. Het is bizar. Je zou denken, die vrienden moeten voor Job bidden. Maar Job ging bidden voor zijn vrienden. Want Job had iets in dat lijden geleerd, wat die vrienden in een goede situatie niet geleerd hadden. En daardoor kon Job bidden voor zijn vrienden. Kon hen ook als het ware troosten. Nou, en zo kunnen wij anderen troosten met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. De trooster. Onthoud dat goed, denk ik. Je geest is de trooster. Het gaat bij ons vaak om het kennis, dat de geest ons kennis geeft. Dat is waar. De geest geeft ons kennis. En die kennis hebben we ook nodig. Het is ook echt een basis om God te leren kennen. Maar de geest is ook de trooster. En de geest schenkt ook, wat we hier zien, liefde. Dat is ook belangrijk. Dan kan je ook wel zeggen van, weet je, als je moeite hebt om van iemand te houden, dan mag je ook weten dat God je wil helpen om van die ander te houden. Ook al is dat soms naar de mens gesproken heel erg moeilijk. Nou, dan komen we bij het laatste vers aan van Romeinen 5. Daar gaan we nog even naar terug. En dan zijn we ook bijna aan het einde van deze dag gekomen. Daar staat dan Romeinen 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos, we kunnen ook zeggen toen wij nog zwak waren, is Christus op de bestemde tijd, op de door God bepaalde tijd, voor goddelozen gestorven. Ja, en weet je, dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Hè? Het hele proces van tegenslag naar hoop, dat wordt door de Heilige Geest in ons bewerkt. En dat wordt ons gegeven op basis van Christus dood. En dan is daar eigenlijk weer de koppeling met vers 1. Ik had ook in de tekening een pijl gemaakt, hè. Christus stierf voor ons. En dan ben je weer terug bij de rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Het is allemaal op basis van de dood van Christus. Want wat staat er? Ja, wij zijn zelf van onszelf het krachteloos. We hebben die kracht van God nodig. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat zie je toch ook. Als ik het heb over die koptische christenen waar we het eerst over hadden. Die vasthielden aan het geloof. Dan kun je denken van, ja, maar ik kan dat niet. En misschien bent u ook wel eens gelovigen tegengekomen die ondanks heel veel lijden en tegenslag ontzettend sterk in het geloof bleven staan. Maar het is Gods kracht die in hun werkt. En op het moment dat wij het nodig hebben als gelovigen en we komen in de problemen, dan mag je er ook op vertrouwen dat God zijn kracht in je werkt. En ook zullen er dan misschien, en daar gaan we ook nog een andere keer over hebben, donkere momenten zijn. Momenten van donkerheid in je geloof. Daarvoor hebben we natuurlijk dat gedeelte ook over Elisa gelezen. Dan zijn er die legers van Gods nabijheid om je heen die je zelf niet ziet. Dat kan je soms zelfs aan geloofsogen ontbreken. Maar God is er dan toch. En dan mag je vragen hebben. Hè, dat heb ik de vorige keer ook gezien. Je mag je twijfels hebben. Maar doe één ding nooit. Of het één ding juist wel. Blijf op God vertrouwen en twijfel niet aan Hem. En je mag aan alles twijfelen. Je mag zelfs aan jezelf twijfelen. Het is ook wel eens denk ik goed om aan jezelf te twijfelen. Het is ook zeker goed. Daar hadden we ook nog even over. Hè? Het is goed om jezelf te relativeren en jezelf ook niet te serieus te nemen. Ja, weet je, ik vind mij als hulpverlener, laat ik eerlijk zijn, als ik vergelijk met anderen, doe ik mijn werk behoorlijk goed. Ja, als ik doodga, komt er gewoon weer een ander. Ja, dan kun je nog zo zeggen, ik doe heel goed werk, ik ben onmisbaar binnen de organisatie. Ik ben onmisbaar voor die of die. Maar het gaat altijd maar door. En uiteindelijk, dus een broeder die ik nog eens vaak spreek, zegt, er wordt altijd voor je gezorgd. En misschien is dat niet altijd fysiek, maar het is wel altijd geestelijk zo. Er wordt altijd gezorgd als jij medegelovigen achterlaat, als je straks je man of je vrouw achterlaat, je kinderen achterlaat, hè, en je in ze geloven, dan mag je weten dat God voor ze zorgt. Of misschien juist wel, dat er door de manier waarop jij je lijden en je dood hebt ondergaan, een getuigenis naar je ongelovige kinderen uitgaat. En dat ze wel gezien van, hé, mijn pa of mijn ma, hè, of als het misschien een andere familie is, die zijn gestorven, maar hoe bijzonder wat daar is gebeurd, dat ze daarin, waar ze wel spreken, met glinsterende ogen en ogen vol hoop stierven. En dan moet ik denken even aan de opa, volgens mij was het, opa van mijn schoonvader, die lag in het ziekenhuis. En die zag zo uit naar de hemelse heerlijkheid dat hij aan de zuster vroeg. Van zuster, zuster, klopt mijn hart al minder? Want die wilde zo graag naar de hemelse heerlijkheid gaan. En dat zijn die dingen die onthoud je. En ik zou eerder denken, van zuster, zuster, het gaat toch nog wel goed met mijn hart? Want ik wil hier nog even blijven. Ja, die man die als hij zegt, het is mooi geweest. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Nou, ik denk dat we zo mogen weten dat God nabij is. Hè? De Heere is nabij. En dat we ook echt vandaag wel hebben, ook al wel kunnen zien, dat God tegenslag gebruikt om geloof te laten groeien. En ik denk dat we allemaal wel onze voorbeelden om ons heen nemen. Maar misschien heb je ook wel je eigen voorbeelden in je leven. En dat is ook denk ik belangrijk. Als je weer eens in tegenslag te maken krijgt, dan denk ik aan Psalm 42. Dan zie je in Psalm 42, daar hebben we ook de vorige keer bij stilgestaan, dan zie je een enorme wisselwerking van hoop naar wanhoop. En dat kan soms zo gaan in je leven. Als je met rouw te maken krijgt, dan kun je in een rollercoaster komen. Een rollercoaster van het ene moment zo van, jongens, ik sta zo vast in het geloof. En het andere moment sta je de volgende ochtend depressief op, of je gaat depressief naar bed, ligt de hele nacht wakker. En dan toch zie je in Psalm 42 dan weer de psalmist. Ja, maar dan denk ik weer terug aan hoe God toen bij me was. Ja, maar dan denk ik terug aan wat God in zijn woord beloofd heeft. Iedere keer weer teruggaan naar wat God eerder in je leven heeft gedaan. Of denk aan die wolk van getuigen. Eigenlijk als een stadion. Zoals in Hebreeën 12 dat is. Als een stadion vol met geloofsgetuigen die je aanmoedigt terwijl je nog gaat op de renbaan van het geloof. En ook al gaat dat eens zo vlot meer, dan word je des te harder aangemoedigd. Dat zie je vaak, ga je bij een hardloopwedstrijd kijken, bij een marathon. De mensen die het meeste hard aan het strompelen zijn, krijgen de meeste aanmoediging. Nou, als je het meest in de shit zit, om maar even plat te zeggen. Nou, juist uit die geschiedenissen van de Bijbel. En de Bijbel is een boek van gebeurtenissen waarin God door de levens van de geloofsgetuigen die daarin staan, ons wil bemoedigen, ons aan wil moedigen. En vanuit Joods bezien is het niet een boek vol dogma's. Daar maken wij er soms van met onze westerse theologie, met ons Griekse denken. Want dat is het. Al onze bijbelstudieschema's is allemaal Grieks, hè. Is niet Joods. Is Grieks. Allemaal van Aristoteles. Moet er maar zo over nadenken. En mag hoor allemaal. Is allemaal prima. Maar uiteindelijk ontmoeten we God in de gebeurtenissen van ons leven. En ontmoeten de gelovigen in de Bijbel ook God in de gebeurtenissen die ze meemaken. Niet voor niets hebben we een aantal van die gebeurtenissen hier besproken. Nou, God is nabij. En God gebruikt tegenslag om ons geloof te laten groeien. Onze relatie met hem te versterken. En zelfs de hoop in onze harten te laten groeien. En dan denk ik toch aan broeder Gert. Die had laatst, ik zei het vanochtend al, van ja, hij wilde nog maar één ding. En dat was Christus ontmoeten.
Dus kreeg hij stervensgenade.
Hij kreeg stervensgenade. En hij is in rust, is die heen gegaan. Ik lees nog één tekst met u. Ook daar, u merkt dat ik wat... Ik probeer vooral sommige teksten die weliswaar niet over ons gaan. Maar er zitten wel geestelijke lessen in. Daar probeer ik ook even wat meer mee te geven. En ik denk, ja, daarom valt er zoveel meer in de Bijbel te ontdekken. Hè? Er zitten altijd, je moet in die teksten verschillende lagen zien. Natuurlijk, dus de eerste laag gaat over Israël, is voor Israël. Maar er zit altijd een geestelijke boodschap in. Nou, zo vinden we die ook in Jesaja 43 terug. Natuurlijk gaat het over Israël, maar er zit een geestelijke waarheid in. En je ziet ook, hè, we hebben vandaag psalmen gelezen. En dan zie je eigenlijk nog ook... Natuurlijk gaat het daar over engelen die beschermen. Maar als je dat dan weer naast de nieuwtestamentische boodschap legt. De Heer is nabij. En je plaatst het in dat kader. Dan kun je daar ook heel veel bemoediging uit halen. Jesaja 43. Vers 1 tot 3. En er staat het ook al boven de adressering. Maar de geestelijke les mag zeker ook voor ons gelden. Zeker als je bedenkt dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Dan is dit ook in kluis hoor. Maar nu. Zo zegt de Heere. Uw schepper. Jacob. Uw formeerder. Israël. Wees niet bevreesd. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water... Ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. En ook wij mogen dit in geestelijke zin weten, dat de Heer op deze wijze met ons meegaat. En ik vond het net wel mooi, want hier staat er weer net wat poëtischer vermeld, hè. En het staat prachtig, ja, wat voor omstandigheden je ook gaat. En dat is wat er staat, wat je ook meemaakt in je leven. En hier gaat het dan over de reis van Israël, een letterlijke reis door het land. Maar wat voor reis wij ook in ons leven maken, wat je nog tegenkomt. En ook als we van hier gaan, we weten niet wat ons te wachten staat. Geen van ons weet zeker of die straks levend thuis komt. Ja, dus het klinkt heel pessimistisch, maar het is eigenlijk heel realistisch. Maar de Heere is bij ons. Wij zijn verlost, wij zijn geestelijk bevrijd. Hij is onze God, hij is onze verlosser door Jezus Christus. Tot zover. En dan hebben we punt 1 tot en met 3 gehad. En dan gaan we het de volgende keer hebben over omgaan met tegenslag. Nou, dan zullen we zeker de volgende hele Bijbelstudie nog met dit onderwerp bezig zijn. En misschien kan het zijn dat we het laatste staartje dan na de zomervakantie afmaken. Maar goed, het is in ieder geval minder lang dan Openbaring, zullen we maar zeggen. Het was ook wel heel lang. We gaan daar samen danken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor die fantastische, bemoedigende geschiedenissen die we in uw woord vinden. Dat we daarin zien hoe gelovigen, ondanks hele moeilijke omstandigheden, toch vasthouden aan u. En zelfs bereid zijn... om hun leven op te geven, omdat ze de hoop en het geloof in u belangrijker vinden dan hun welzijn en hun welbevinden hier op aarde. Heer, het is bemoedigend om voor ons dat soort gedeeltes te lezen. Ja, het kan misschien ook iets zijn waarvan we denken van, We kunnen aan die eis niet voldoen. Maar we zien gelijk in al die geschiedenissen ook dat u het juist bent die met uw geest op dat soort momenten in de gelovigen werkt. En hen de kracht geeft om standvastig te blijven staan. Heer, we zouden eigenlijk bijna kunnen zeggen, door uw geest leert u ons koppig in Christus te zijn. Nou, alles koppig vast te houden. Misschien wel geestelijk gezien stronteigenwijs, maar dan op een goede manier. Ja, dank u wel, Heer, dat u dat wil doen. Dat u dat wil uitwerken in ons leven. En misschien hebben we al van dat soort ervaringen meegemaakt. En Heer, als we dan weer eens door angst, door twijfel bevangen worden, mogen we daarop terugzien. Als we zelf niet die momenten hebben, mogen we om ons heen kijken en de levende voorbeelden zien, maar ook de gestorven voorbeelden zien. Van mensen die ja, zich aan u vastklampten door alle moeite en tegenslag heen en zelfs zo hun laatste adem uitbliezen. Ja, dank u wel, Heer, dat u zo bij ons wilt zijn, dat u ons nabij wilt zijn door uw Zoon Jezus Christus. En zo wilt u ook bij hen zijn die hier vandaag niet konden komen. We denken sowieso aan de zieken. Ja, Heer, en we denken aan Albert, die al lange tijd hier niet meer kan komen en die zo ontzettend last van zijn Parkinson heeft. Denk ook aan broeder Niemeyer, die hier vanwege die ziekte niet kan komen. Denk ook even aan die hele oude broeder, eind in de 90, kan even niet meer op zijn naam komen, we kennen hem ook allemaal. Heer, ja, u bent bij hen. U omringt hen met uw liefde. En ja, al die anderen die hier vandaag ook niet kunnen zijn, om wat voor reden dan ook, ja, ook wellicht ziekte, u bent bij hen. Heer, we brengen ze bij hen. Misschien vinden ze het zelf nog soms wel eens moeilijk om te bidden, om tot u te komen. Maar dan mogen wij het voor hen doen en mogen we u ook vragen om hen kracht te geven. En zo mogen we ook weten dat als we van hier gaan, dat u ook met ons meegaat. Dat u nabij blijft. Dat u in ons hart woont. Dat de trooster in ons hart leeft. Maar tegelijkertijd ook dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat ons hemelburgerschap boven is. Dat we het hier niet van de aarde hoeven te verwachten. Maar dat we uiteindelijk uitzien naar de hemelse heerlijkheid. En uiteindelijk ook naar de openbaring van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat we weten dat de wereld waarin we leven, waarvan we zien dat die aan de vruchteloosheid onderworpen is, dat die wereld eens nieuw zal worden, eens vernieuwd zal worden. En dat die bevrijd zal worden. En Heer, dat we dat niet zelf hoeven doen, maar dat uw Zoon daarvoor komt. Dat die alles volmaakt en goed zal maken. Dank u wel zo voor wie u bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dank u wel ook dat u ons kent. Onze verdriet, onze twijfels, onze moeite, onze depressies, onze ziektes. Misschien wel gevoelens van uitzichtloosheid of eenzaamheid. En Heer, dat u met ons mee wil gaan. Ook al zien we dat zelf niet altijd. Dank u zo voor alles. En ja, Heer, alles wat er aan brak, of alles waarin we tijdens deze dag tekortschoten, in het spreken, in het zingen en wat dan ook, in ons denken. Heer, het mag meer dan volkomen gemaakt worden in uw Zoon Jezus Christus. Amen.